God zegen allemaal. Zoals velen van jullie wel weten, heb ik een wat ander perspectief op de gaven van de geest en de functie van wonderen en tekenen dan de gemiddelde charismatische of pinksterchristen in Nederland. En wanneer pinkster of charismatische christenen dat ontdekken, dan spiegelen ze mij vaak een schriftgedeelte voor uit Markus 16. Ongetwijfeld heb je die tekst ook wel eens voorbij horen komen. Markus 16, vanaf vers 17, daar staat: en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En de vraag die vaak gesteld wordt dan is: hoe ga je om met dit vers? Dit lijkt toch heel duidelijk aan te geven dat gelovigen wonderen en tekenen moeten meemaken. Dat dat een bevestiging is van ware gelovigen. En dat er een probleem is in feite op het moment dat dat soort dingen niet in je leven zichtbaar zijn als christen. In deze video wil ik je een uitgebreide reactie geven op dit bezwaar. De video van vandaag gaat bestaan uit twee delen. Het eerste deel, daarin wil ik stilstaan bij een problematisch aspect van het einde van het Marcus-evangelie. Het tweede gedeelte, daarin wil ik stilstaan bij op het moment dat we toch de verzen 9 tot 20 van Marcus hoofdstuk 16 zien als gezaghebbend. Hoe zouden we dit dan moeten interpreteren, aangezien dit toch wel ingewikkelde verzen lijken te zijn, die ons redelijk vaak worden voorgehouden door charismatische christenen, die geloven dat wonderen en tekenen de gelovigen vandaag de dag nog steeds zouden moeten volgen, volgens dit schriftgedeelte. Nou, om te beginnen, de eerste vraag die opkomt, en dat is een ingewikkelde vraag, en ik wil met deze video niet jouw geloof aan het schudden brengen en jouw vertrouwen in de schrift ondermijnen. Maar er zijn in het Nieuwe Testament, in de overlevering van de tekst van het Nieuwe Testament, enkele uitdagende schriftgedeelten. Dat zijn er niet heel veel. Als je vergelijkt bijvoorbeeld de herziene statenvertaling of de statenvertaling die gebaseerd is op de Textus Receptus. Hè, grotendeels gebaseerd op de Byzantijnse teksttraditie, teksttransmissieoverlevering. Dan komt daar een tekst uit voort waarin Marcus hoofdstuk 16 vers 9 tot 20 gewoon aan het einde van het Marcus evangelie staat. En als je jouw herziene statenvertaling altijd hebt gelezen of je statenvertaling, dan heb je waarschijnlijk überhaupt nooit de indruk gehad dat er twijfel bestaat over het einde van het Marcus-evangelie. Dan staat daar gewoon vers 9 tot 20 als het einde van het Marcus-evangelie. Echter, als je een wat modernere vertaling hebt, zoals zelfs de NBG, hè, vertalingen uit de 20ste eeuw, vertalingen uit de 21ste eeuw, dan zie je dat vaak dat schriftgedeelte van 9 tot 20 nog wel in de Bijbel staat, maar dat het tussen blokhaken staat. Dat is omdat er grote twijfel is, of eigenlijk misschien niet eens grote twijfel is, maar laten we het even zo formuleren, er is grote twijfel over wat daadwerkelijk het einde is van het Marcus-evangelie zoals Marcus het heeft geschreven. En de grootste aanwijzingen zijn er dat het Marcus-evangelie oorspronkelijk zoals het geschreven is eindigde in vers 8. Dat vers 8 het laatste vers is van het Marcus-evangelie. Ik zal je straks laten zien waarom veel mensen dat geloven. Waarom in de meeste Bijbelvertalingen vers 9 tot 20 in blokhaken staat. Maar voordat we daarop gaan inzoomen, laten we even kijken naar het einde van het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie, hoofdstuk 16, daar lezen we vanaf vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem, dat is de Heer Jezus, te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze keken elkaar aan. Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was zeer groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterkant, aan de rechterzijde, een jonge man zitten, gekleed in een lang wit gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde? Hij is opgewekt. Hij is niet hier. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En dan komt vers 8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten weg bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren verbaasd. En in het Grieks staat er dan als de laatste twee woorden ephobunto gar, want zij waren verbaasd. Wat is nou het probleem? Waarom de meeste Bijbelgeleerden vandaag de dag geloven dat dit het einde, het daadwerkelijk einde is van het Marcus-evangelie. En vers 9 tot vers 20 een additie is, een toevoeging die oorspronkelijk niet onderdeel was van het Marcus-evangelie. Nou, we kunnen allereerst al constateren dat vers 8 een beetje een vreemd einde is van het Marcus-evangelie. Het is een beetje onbevredigend, als het ware. De vrouwen zijn naar het graf van de Heer Jezus gegaan. Vervolgens treffen zij die engel aan. Die engel geeft aan, waarom zoekt u Jezus hier? Hij is hier niet. De engel getuigt van de opstanding. Vervolgens gaan de vrouwen als het ware in shock weg. Ze zeggen niets, ze zijn bevreesd. En dan zou Marcus daar het evangelie eindigen. Als je kijkt naar het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie, dan zie je dat er aan het einde nog wat meer verteld wordt over wat er daarna gebeurt. De verschijningen van de opgestane Heer Jezus. Het Marcus-evangelie doet dat kennelijk dan niet. Daar eindigt zijn evangelie vrij abrupt met een opstandingsgetuigenis, maar verder geen verschijning meer van de opgestane Heer Jezus. Dat lijken christenen in de vroege kerkgeschiedenis een wat onbevredigend einde te hebben gevonden. En mogelijk is dat ook de verklaring waarom er verschillende andere eindes lijken te zijn ontstaan aan het Marcus-evangelie. Daar komen we straks op. Maar voordat we inzoomen, misschien de vraag, Chris, waarom is er überhaupt reden om te denken dat vers 9 tot 20, de versen die in jouw herziene statenvertaling waarschijnlijk volgen op vers 8 nog, waarom zijn er redenen om daaraan te twijfelen dat dat niet onderdeel was van het Marcus-evangelie? Nou, er zijn externe en interne redenen om daaraan te twijfelen. Maar we beginnen even bij de externe evidentie, de externe redenen om daaraan te twijfelen. Allereerst vinden we in heel veel overleveringen van de manuscripten van het Griekse Nieuwe Testament, en daar zijn, zoals ik in een eerdere video heb laten zien, meer dan 5000 Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament of delen van het Nieuwe Testament. De meerderheid van die manuscripten bevat wel het langere einde van het Marcus-evangelie. Dan zeg je, maar Chris, waarom zou je dan twijfelen aan dat langere einde? De reden om daaraan te twijfelen is dat de vroegste manuscripten die we hebben van het hele Marcus-evangelie, en dan heb ik het over de zogenaamde Codex Sinaiticus uit het begin van de 4e eeuw. Daar wordt die codex gedateerd. De Codex Sinaiticus die bevat het hele Nieuwe Testament. Daar eindigt het Marcus-evangelie dus met vers 8. En daar staat het langere einde van Marcus niet in opgenomen. Een andere codex, de vroegste codex die we hebben, de vroegste, als het ware het vroegste manuscript van het Marcus-evangelie als geheel, komt uit de 4e eeuw ook. Dat is de Codex Vaticanus. Ook die codex eindigt het Marcus-evangelie met vers 8. En dat is betekenisvol. Ook al heb je heel veel manuscripten, Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament met het Marcus-evangelie, waar het langere einde van Marcus, dat wil zeggen vers 9 tot 20, instaan, de vroegste manuscripten die we hebben bevatten dat langere einde niet. En dat laat zien dat er al een soort twijfel bestaat over dat langere einde van Marcus. Nou, ik ga er niet te diep op inzoomen. Als je het interessant vindt, dan kun je een recente video van Mike Winger over dit onderwerp, The Longer Ending of Mark, kun je bekijken. Ik zal daar ook een link onderaan de video voor zetten, als je het interessant vindt. Maar het punt is dus niet dat er geen overleveringen zijn van het langere einde van Mark. Die zijn er wel, alleen het probleem is dat er dus ook hele vroege manuscripten zijn waar dat langere einde ontbreekt. Verder is het ook zo dat er nog een alternatief einde van het Marcus-evangelie te vinden is. Dus er zijn ook einden aan het Marcus-evangelie die inderdaad iets verder gaan dan puur vers 8, maar die anders zijn dan dat langere einde van wat wij nu kennen als vers 9 tot 20. Ja, dat noem je de conclusio brevior, de kortere conclusie bijvoorbeeld. Dat is een alternatief einde. In de conclusio brevior, dan staat er nog achter vers 8 aan. Maar zij vertelden Petrus en degene die bij hem waren kort alles wat hun was verteld. En daarna verscheen Jezus zelf aan hen en zond door middel van hen van oost naar west de heilige en onvergankelijke verkondiging van de eeuwige verlossing uit. Dus dat is nog weer een alternatief einde van het evangelie van Marcus. Nou, het is wel goed om te beseffen dat langere einde van Marcus niet alleen maar teruggevonden wordt in veel latere of middeleeuwse teksttradities. We vinden dat langere einde van Marcus ook al in de 2e eeuw. Bijvoorbeeld Tatianus, de auteur van de Diatessaron, een soort poging om de vier evangeliën tot één harmonisatie te brengen, om één evangelie te maken van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die includeert ook al het langere einde van Marcus in zijn samenvoeging. Dus dan zie je dat in de 2e eeuw er al aanwijzing is, sterke aanwijzing, dat het langere einde van Marcus al circuleerde in de gemeente. we zien wel dat in de vierde eeuw de bekende kerkhistoricus Eusebius van Caesarea aangeeft dat, dat die langere eindes, of die verschillende andere eindes van het Marcus-evangelie circuleren, maar toch geeft Eusebius en ook Hieronymus van Stridon, hè, die geven allebei in de vierde eeuw, begin vierde eeuw aan, dat veel manuscripten eindigen in vers 8. Dus de meeste manuscripten die in de vierde eeuw circuleerden, eindigden het Marcus-evangelie in vers 8. Maar Eusebius en Hieronymus waren in de vierde eeuw na Christus al bekend met alternatieve einden, waarschijnlijk ook met het langere einde van Marcus. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de kerkvaderen van de tweede eeuw, Irenaeus. Irenaeus citeert in de tweede eeuw ook al het langere einde van Marcus. Dus het punt is, vanaf de vroege kerkgeschiedenis, zeker al vanaf het begin van de tweede eeuw, lijkt men bekend te zijn met verschillende einden van het Marcus-evangelie, waaronder vers 9 tot 20. Dus het is niet gek dat ook moderne vertalingen niet zomaar vers 9 tot 20 niet langer opnemen in het Marcus-evangelie, maar dat wel tussen blokhaken zetten. Waarom? Om aan te geven, er is ernstige twijfel of dat dit oorspronkelijk onderdeel was van het Marcus-evangelie. Nou, voordat ik hierover verder spreek, misschien denk je, ja, maar Chris, als je op deze manier kijkt naar de schrift, dan kan je de hele Bijbel wel in de prullenbak gooien. Want dan kan je eigenlijk elk schriftgedeelte wel ondermijnen, want over al die schriftgedeelten is ongetwijfeld dit soort twijfel. Dat klopt niet. Dat is niet waar. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan is veruit het grootste deel van het Nieuwe Testament en van de Bijbel op zichzelf is zeer betrouwbaar overgeleverd. Daar is helemaal geen twijfel over. Of dat je nu de Alexandrijnse tekstfamilie en de vroegste manuscripten zoals de Codex Vaticanus en de Codex Sinaiticus pakt, of je pakt de Byzantijnse tekstoverlevering en de Textus Receptus. Ik heb trouwens over deze thematiek een paar jaar geleden al eens een uitgebreide uitlegvideo gemaakt, dus die wil ik ook wel onder deze video zetten, zodat je wat meer kan verdiepen in wat ik überhaupt bedoel met die tekstfamilies. Maar als je zelfs de meest ver van elkaar afstaande tekstfamilies van de manuscripten van het Nieuwe Testament vergelijkt, dan zijn er geen significante verschillen die invloed hebben op doctrine, op belangrijke doctrine in de christelijke gemeente. Dus het woord van God is zeer betrouwbaar overgeleverd. Maar er zijn slechts drie schriftgedeelten in het Nieuwe Testament waar echt twijfel over bestaat of dat het oorspronkelijk onderdeel was van het Nieuwe Testament. En dat zijn zogenaamde pericope adulterae, het verhaal van de overspelige vrouw, wat we vinden vaak in het Johannesevangelie. Dat is waarschijnlijk geen onderdeel geweest van het oorspronkelijke Johannesevangelie, maar daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Tweede is dat einde van Marcus. En de derde is de comma Johannium, het vers in de 1 Johannesbrief waar het gaat over dat er drie getuigen zijn in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en die drie zijn één. Dat vers heeft oorspronkelijk geen onderdeel uitgemaakt van de 1 Johannesbrief. Dat zien we niet terug in de vroegste manuscripten van de 1 Johannesbrief. Nou, slechts die drie schriftgedeelten van het Nieuwe Testament zijn schriftgedeelten waarvan we bijna zeker weten dat ze niet oorspronkelijk onderdeel waren van het Nieuwe Testament. Nou, komen we dan weer terug bij het einde van het Marcus-evangelie. Dan hebben we dus niet alleen externe aanwijzingen vanuit die manuscripten dat het oorspronkelijk Marcus-evangelie, zoals Marcus het heeft opgeschreven, eindigde in vers 8, maar ook hebben we daar interne aanwijzingen voor. En dan bedoel ik dat de tekst zelf een wat vreemde overgang heeft van vers 8 op vers 9. Kijk met mij even naar vers 8 van Marcus 16. Er staat dus, en zij gingen, het gaat over die drie vrouwen, zij gingen haastig naar buiten uit het graf en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Nou, ga je dan verder naar vers 9, het langere einde van Marcus, dan staat er, en toen Jezus opgestaan was, en overigens staat daar geen Jezus in de grondtekst, daar staat, en toen opgestaan zijnde, of hij opgestaan zijnde, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En die overgang, die transitie van vers 8 naar vers 9, is zeer opmerkelijk. Allereerst omdat het een hele abrupte overgang is. Het onderwerp van vers 8 is nog steeds die drie vrouwen. Opeens in vers 9, zonder dat dat expliciet wordt benoemd, verschuift het onderwerp van de vrouwen naar de Heer Jezus. Maar dat zonder dat de Heer Jezus expliciet wordt benoemd in de grondtekst. Er is eigenlijk een grammaticale fout gaande van vers 8 op vers 9. Je kunt in het Grieks niet zomaar het onderwerp veranderen, op de manier waarop dat hier grammaticaal gebeurt. Ik ga daar niet verder op inzoomen, maar het is grammaticaal eigenlijk een niet kloppende overgang. Je zou expliciet moeten aangeven dat het onderwerp van de zin in vers 9 verandert van de vrouwen naar de Heer Jezus. Dus dat is één ding wat opvalt in die overgang. Het voelt wat abrupt en het voelt wat kunstmatig. Het tweede ding is dat opeens Maria Magdalena door de auteur opnieuw aan ons voorgesteld wordt. Maria Magdalena staat er in vers 9, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Dus Maria Magdalena wordt als het ware helemaal aan het einde van Marcus opnieuw aan ons voorgesteld. En dat zou op zich niet vreemd zijn op het moment dat Maria Magdalena niet eerder al verschillende keren genoemd zou zijn, maar dat is dus wel gebeurd. Marcus heeft Maria Magdalena al meerdere keren benoemd in Marcus 15 vers 40, vers 47, Marcus 16 vers 1. En dan opeens in Marcus 16 vers 9, wat dan dus het langere einde van Marcus is, wordt Maria Magdalena opnieuw aan ons voorgesteld als degene uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Dat is een wat vreemde manier om opeens weer iemand aan het einde van het evangelie te herintroduceren. Verder is opgevallen, zeker onder mensen die Grieks kunnen lezen en vertalen, dat het Grieks van het langere einde van Marcus een heel andere stijl heeft en een heel andere woordenschat dan het eerdere evangelie van Marcus. En dat lijkt te wijzen op een andere auteur. Er worden verder 18 woorden gebruikt in vers 9 tot 20 die Marcus nergens anders heeft gebruikt. Nou is dat op zich geen harde reden om te denken dat Marcus het niet heeft geschreven. Maar het is wel een van de dingen die opvalt als je deze dingen allemaal bij elkaar voegt. En tot slot, en dat is heel opmerkelijk, wordt nergens anders na de opstanding van de Heer Jezus in andere evangeliën, zoals Matthäus, Lucas of Johannes, wordt gesproken over deze specifieke tekenen die door gelovigen gedaan zouden worden, zoals bijvoorbeeld slangen opnemen of gif drinken. Er zijn al met al wat redenen om zowel vanuit de externe evidentie, dus de manuscriptoverlevering, als de interne evidentie, om sterk te twijfelen aan vers 9 tot 20. En dit is een van de redenen waarom bijvoorbeeld John MacArthur, een zeer bekende bijbelleraar uit de Verenigde Staten, toen hij als laatste boek van het Nieuwe Testament, waar hij nog doorheen moest prediken, toen hij zijn laatste preek gaf, heeft hij niet gepredikt over vers 9 tot 20, maar heeft hij een preek gehouden over waarom hij gelooft dat dat niet hoort bij het oorspronkelijke einde van Marcus.
Even if you have a New King James version, there'll be a note in the margin explaining that this is a variant. This is a text that has been added to Marcus.
En ook mensen als James White en zeer veel bijbelleraren uit ook de gereformeerde traditie geven aan, Marcus vers 9 tot 20 van hoofdstuk 16 hoort niet oorspronkelijk bij het Marcus evangelie. Nou, het is wel begrijpelijk waarom christenen vanaf het begin een zekere onvrede voelden bij het einde van het Marcus-evangelie. Het lijkt heel abrupt te eindigen. Tegelijkertijd betekent dat niet dat dat niet het oorspronkelijk einde van het Marcus-evangelie is geweest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Marcus-evangelie, dan is het begin ook heel abrupt. Daar waar Matthäus en Lucas wat meer vertellen over bijvoorbeeld de geboorte van de Heer Jezus en zijn opgroeien, daar zie je dat in het Marcus-evangelie totaal niet. Het begin van het evangelie is vrij abrupt. En we zien ook eigenlijk dat het evangelie heel kort is en heel snel lijkt te verlopen. Dus dat het Marcus-evangelie abrupt eindigt, hoeft ons niet te verbazen, daar het evangelie ook abrupt begint. Marcus lijkt juist een soort korte, maar wel krachtige versie van het evangelie van de Heer Jezus Christus te willen hebben gegeven. Nou, een tweede punt is dat soms gezegd wordt, het is een vreemd einde, omdat het einde van het Marcus-evangelie, als je het einde zou zien als vers 8, eindigt met angst. Er staat, de vrouwen zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. En veel christenen, ook in de vroege kerkgeschiedenis, lijken te hebben gedacht dat dat een abrupt, maar ook een vreemd einde is. Dat het feit dat deze vrouwen als het ware overweldigd worden door verbazing over het feit dat het graf leeg is, dat de Heer Jezus lijkt te zijn opgestaan, dat dat hen zo in shock heeft gebracht en dat Marcus daarmee opeens stopt te schrijven. Tegelijkertijd is dat thema van verbazing, van shock en van een zekere vrees rondom de bediening van de Heer Jezus, is een thema wat vanaf het begin tot het einde van het Marcus-evangelie een grote rol lijkt te hebben gespeeld. Als je kijkt naar Markus 1, vers 22, dan staat er: ze stonden versteld van zijn, dat wil zeggen van de Heer Jezus, zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbend en niet als de schriftgeleerden. Markus 1, vers 27, zij waren alle verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Markus 2, vers 12, hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren. En God verheerlijkte en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. En als je het Markus-evangelie doorloopt, zie je steeds opnieuw dit patroon, dat mensen een zekere vrees ervaren, verbazing, shock ervaren bij de dingen die de Heer Jezus doet. Je ziet dat in Markus 4, vers 41, Markus 5, vers 15, Markus 5, vers 33, vers 42, Markus 6, vers 51, Markus 9, vers 6, vers 15, vers 32, Markus 10, vers 24, Markus 10, vers 32, Markus 11, vers 18, Markus 12, vers 17 en Markus 16, vers 5. Je ziet steeds opnieuw dat mensen verbaasd zijn en dat mensen in shock raken door de dingen die de Heer Jezus doet. En het is dan ook niet zo vreemd dat Markus zijn evangelie afsluit met de ultieme shock, de ultieme verbazing dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij daar als het ware besluit zijn evangelie te eindigen om de lezer als het ware mee te nemen in die ultieme shock, die ultieme verbazing van de opstanding van de Heer Jezus. Dus het is in die zin in de lijn van het Markus evangelie helemaal niet vreemd dat Markus eindigt op de manier waarop hij eindigt in vers 8. Markus lijkt zijn doel te hebben bereikt. In vers 8. Markus zijn doel, als je kijkt naar Markus 1 vers 1, is, als je dat vers even leest, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn doel lijkt te zijn om te laten zien met zijn korte maar krachtige evangelie dat Jezus de Messias is, dat hij de Zoon van God is. En dat doel is bereikt op het moment dat het graf leeg is en de vrouwen die het graf binnengaan in shock verkeren over het feit dat Jezus is opgestaan. Dus mijn eerste reactie op mensen die het hebben over wonderen en tekenen die de discipelen zouden moeten volgen, want dat staat toch in Markus 16 vers 17. Hè? Hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen zij oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Mensen die dit argument aanvoeren naar mij toe om te zeggen, christenen vandaag de dag zouden nog steeds gevolgd moeten worden door dit soort tekenen. Mijn antwoord is, dit stond oorspronkelijk niet in het Markus-evangelie. Dit is met een zeer grote zekerheid niet onderdeel van het woord van God van de schrift. Nou, als ik je daarmee nog niet heb overtuigd dat dit niet een sterk argument is voor deze positie, omdat het onderdeel is van dat langere einde van Markus, wat waarschijnlijk geen onderdeel is geweest van het Markus-evangelie en dus niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar als je zegt, Chris, ik geloof wel dat het geïnspireerd is. Ik hou vast aan de Statenvertaling, aan de Textus Receptus en aan de meerderheidstekst. Oké, laten we een soort aanname doen en zeggen, dit stond misschien wel oorspronkelijk in het Markus-evangelie. Dat is niet mijn positie, maar laten we ervan uitgaan dat het eventjes wel oorspronkelijk in het Markus-evangelie stond. Hoe moeten we dit dan interpreteren? Hoe kunnen we dit dan interpreteren en recht doen aan de versen die hier staan? Want ook als je niet gelooft dat het oorspronkelijk onderdeel was van het Markus-evangelie, dan nog is het een vroeg-christelijke overlevering en lijkt het wel in die zin betekenisvol te zijn voor hoe de kerk aankeek tegen het einde van het evangelie en de opdracht die is gegeven aan de apostelen. Nou, laten we met die bril toch even kijken naar deze verzen. En dan wil ik je laten zien dat ook als je met die bril ernaar kijkt, dat er niet logischerwijs uit volgt dat we vandaag de dag nog steeds zouden moeten zien dat dit soort tekenen de gelovigen in Nederland in de 21ste eeuw zouden moeten volgen. Markus 16 vanaf vers 15. Hij, dat is de Heer Jezus, hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Nou, mijn perspectief is dat de functie van die tekenen is niet de tekenen op zichzelf, maar is één, datgene wat hier ook staat, De Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus de prediking van het evangelie, de verkondiging van het nieuwe verbond, moet bevestigd worden door bovennatuurlijke wonderen en tekenen. En die tekenen hebben dan ook de functie gehad in de eerste eeuw om het gezag van een nieuwe openbaring te betonen en te ondersteunen. Ze bevestigen het woord. En diezelfde functie hebben we vandaag de dag niet meer. Dat woord is reeds bevestigd. De apostolische overlevering van het Nieuwe Testament en van de geschriften. De 27 boeken van het Nieuwe Testament, zoals opgesteld in de eerste eeuw, zijn ondersteund en bevestigd met wonderen en tekenen. Maar die openbaring hoeft niet steeds opnieuw bevestigd en ondersteund te worden. Toch is dat niet de enige functie van wonderen en tekenen. En ik denk dat het goed is, en misschien is dit wel de meest interessante kant van deze video voor jou. Ik wil je een perspectief geven op een andere functie van wonderen en tekenen, die we ook zien in het boek Handelingen, die wij vandaag de dag als Nederlanders uit de 21ste eeuw misschien niet vanzelfsprekend zo zouden interpreteren, maar die zeer belangrijk is in het begrijpen van de functie van wonderen en tekenen. Want als je kijkt naar Markus 16, vers 15, dan begint dat gedeelte over die tekenen die de gelovigen volgen, begint met deze opdracht. De Heer Jezus zegt tegen zijn apostelen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En wij lezen daar misschien snel overheen. Maar de grote opdracht die de Heer Jezus geeft aan zijn apostelen, en nogmaals, in het Markus evangelie staan deze versen waarschijnlijk niet oorspronkelijk, maar in het Matthäus evangelie geeft de Heer Jezus ook deze opdracht. Zegt hij ook in Matthäus 28, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is hoe dat daar geformuleerd wordt. Maak alle volken tot mijn discipelen. En er ligt daar dus opeens na de opstanding van de Heer Jezus aan de apostelen een opdracht om het evangelie te gaan verkondigen, niet alleen aan de Joden, en dit is cruciaal om te begrijpen, niet alleen aan de Joden, maar aan alle volken, ook aan de heidenen. En jij leest daar misschien overheen, jij ziet dat misschien als iets onbelangrijks. Maar voor de apostelen, die stuk voor stuk Joden waren, was dit natuurlijk een heel controversiële opdracht. Zij moesten het evangelie gaan verkondigen aan de heidenen. En als je het Markus-evangelie bestudeert, dan zie je ook dat dat thema eigenlijk nauwelijks aan de orde komt. Tot dat langere einde van Markus. Er zijn een paar schaduwen in het evangelie van de Heer Jezus Christus waar je de heidenen om de hoek ziet komen. Bijvoorbeeld in dat getuigenis van de vrouw afkomstig uit Syro-Fenicië. Dat vinden we in Markus 7. Daar zien we dat de Heer Jezus in zijn bediening in aanraking komt met een vrouw die niet Joods is. En die vrouw die wil genezing hebben voor haar dochter. Haar dochter wordt geplaagd door een onreine geest en de Heer Jezus wordt gevraagd door die vrouw om te helpen. En dan zegt de Heer Jezus: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Dus de Heer Jezus geeft die als het ware aan: ik ben niet gekomen voor de honden, voor de heidenen, bedoelt hij daarmee. Ik ben gekomen voor de kinderen. En dan heeft hij het over Israël. En dan zegt die vrouw: ja, heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En dan zegt die vrouw als het ware: ja, ik ben een heiden, maar heer, mag ik niet iets hebben van de overblijfselen van uw bediening? En dan zegt de Heer Jezus tegen haar: omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En daar zien we even een soort schaduw van het feit dat Jezus zijn bediening en het evangelie ook zegen zal brengen aan de heidenen. Maar in het Markus evangelie is dat maar een heel kort fragment en dat geldt overigens ook voor Matthäus en Lucas en Johannes. De Heer Jezus geeft in zijn bediening niet zoveel aandacht aan de heidenen. En we zien ook wel een schaduw in Markus 11, vers 17, waar de Heer Jezus het heeft over de tempel. En dan zegt hij: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Ja, dus daar zie je weer een soort vooruitwijzing van de Heer Jezus op de functie van het Koninkrijk van God richting de heidenvolkeren. In Markus 12, vers 9, daar zegt de Heer Jezus in die gelijkenis van de wijngaard, zegt hij: wat zal de Heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. En daar zie je ook weer dat de Heer Jezus langzaam iets begint te vertellen over wat er gaat gebeuren. Dat het evangelie ook zal gaan naar de heidenvolkeren. Maar het is allemaal niet heel expliciet nog. Totdat de olijfbergrede komt en dan in Markus 13 vers 10 zegt de Heer Jezus: het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En langzaam zie je dus dat er meer en meer opening begint te ontstaan naar de opdracht, de grote opdracht, om ook het evangelie te gaan prediken aan niet-Joden, aan de heidenvolken. En als je dus bijvoorbeeld kijkt naar die opdracht aan het einde van het Matthäus-evangelie, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, dan zou je denken dat het voor de apostelen heel duidelijk zou moeten zijn geweest, al vanaf het begin van het boek Handelingen, dat hun opdracht onder andere was om het evangelie te gaan prediken aan de Romeinen, aan de niet-Joden, aan de Grieken, aan de volkeren om hen heen. En toch, als je het boek Handelingen leest, zie je dat dat een mysterie is voor hen. Dat zij nog niet voldoende overtuigd zijn van het idee dat het evangelie ook naar de heidenen toe moet. En dat zou je moeten verbazen. Want het is toch expliciet een opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven. Ga heen, predik het evangelie aan alle schepselen. Nou, dat is dan Marcus' langere einde. Maar Matteüs 28, wat duidelijk onderdeel is van de schrift, is ook de opdracht om alle volken tot de discipelen te maken. En toch zie je in het boek Handelingen dat de apostelen in de eerste 9 hoofdstukken daar niet mee bezig zijn. Dat ze alleen maar het evangelie aan het prediken zijn tot de Joden. En dan op een gegeven moment komen we in Handelingen hoofdstuk 10. En dan vinden we voor het eerst een Romeinse hoofdman en gaat het evangelie daar naartoe. Maar niet met gemak. Nee, God moet als het ware Petrus helemaal overtuigen van het idee dat hij naar die hoofdman toe moet gaan om het evangelie te prediken. We lezen daar in Handelingen 10 vanaf vers 1. Er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Nou, ondertussen is Petrus in dat huis op het dak aan het bidden en krijgt hij een visioen van God waarin hij alle dieren ziet. Reine dieren en onreine dieren. En waarbij hij de opdracht krijgt van God, van een stem uit de hemel, kom, slacht en eet. En dan zie je dat Petrus zegt, maar Heer, ik heb nooit iets onreins gegeten. En vervolgens wordt hem toch de opdracht gegeven om datgene wat God rein verklaard heeft niet onrein te houden. En vervolgens komen die boden van Cornelius komen bij dat huis waar Petrus verblijft. En de Heilige Geest zegt, ga mee met die mannen. En dan lezen we dat Petrus als het ware met moeite door God overtuigd moet worden, met een visioen. En als het ware op het initiatief van die Cornelius zelf, niet eens omdat Petrus denkt, ik moet het evangelie prediken aan de Romeinen. Nee, omdat God zelf die Romeinse hoofdman ervan overtuigd dat hij bode moet sturen naar Petrus. En Petrus vervolgens nog steeds overtuigd moet worden door een visioen om überhaupt mee te gaan. En als het ware een heidense, een Romeinse hoofdman te gaan ontmoeten in diens huis. Met al die moeite moet Petrus overtuigd worden om iets te doen wat volgens het einde van het Matteüs-evangelie al geboden was aan Petrus. Het evangelie prediken aan ook de Romeinen. Hoe komt dat? Dat komt omdat het zo ingaat tegen de Joden van die eerste eeuw. Het idee dat het evangelie ook bedoeld is voor de heidenen. Dat ondanks dat Jezus het al expliciet heeft gezegd, hij toch hen moet overtuigen om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Met visioenen en met tekenen. Nou, zo'n soort psychologisch fenomeen zien we overigens ook in het feit dat Jezus meerdere keren aankondigt voordat hij sterft, dat hij zal gaan sterven. En dat toch de apostelen volledig overweldigd lijken te worden door het feit dat Jezus op een gegeven moment sterft aan het kruis. Hoe kan dat? Dat is omdat het zo inging tegen hun verwachting van de functie van de Messias. Hetzelfde zien we hier. Het gaat zo in tegen de verwachting van de Joodse apostelen dat het evangelie aan de heidenvolken gepredikt moet worden, dat als het ware ze hier opnieuw overtuigd moeten worden, op bovennatuurlijke manieren, om in te zien dat het evangelie naar die Romeinse hoofdman moet. Nou, na dat visioen gaat Petrus mee, komt hij in dat huis en dan lezen we in Handelingen 10 vanaf vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Later zien we in Handelingen hoofdstuk 15 dat Petrus terugblikt op deze gebeurtenis in zijn bediening en dat hij ook aangeeft in Handelingen 15 vanaf vers 7. Mannen, broeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. Paulus noemt het feit dat de heidenen ook binnen mogen gaan in het nieuwe verbond een mysterie wat hem geopenbaard is. Kijk maar naar Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 3. Dan gaat het over de openbaring waardoor dit geheimenis bekendgemaakt is aan Paulus. Ook voor Paulus was het een openbaring dat de heidenen onderdeel zouden zijn van het nieuwe verbond en in Christus Jezus één zouden zijn met de Joden. Zeg je, wat heeft dit nou te maken met dat einde van Marcus? Nou, het volgende. Ook als je het einde van Marcus interpreteert als gezaghebbend. Als je het zelfs misschien ziet als de schrift. Ik persoonlijk zie dus dat langere einde van Marcus niet als onderdeel van de schrift, maar het is zeker wel een vroegchristelijke overlevering. Dan nog is het belangrijk om te zien dat de tekenen die worden aangekondigd een functie hebben in de context van vers 15. Er staat, de Heer Jezus zei, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Dit is de controversiële opdracht. De Joodse apostelen moeten het evangelie prediken, ook aan de heidenen. En dan zegt de Heer Jezus, wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. En dan zien we bijvoorbeeld over dat spreken in vreemde talen. Voor wie zijn deze tekenen nu eigenlijk een teken? Natuurlijk, het zijn tekenen die bedoeld zijn om het gezag van het evangelie te bekrachtigen en het gezag van de apostelen te bekrachtigen. Maar we zien in het boek Handelingen dat de tekenen eigenlijk ook een teken zijn voor de apostelen die de opdracht hebben gekregen om het evangelie te prediken aan heel de wereld, aan alle schepselen. De tekenen functioneerden als een getuigenis richting de apostelen om te erkennen, hé, dit evangelie is niet alleen maar bedoeld en de Heilige Geest is niet alleen maar gegeven aan de Joden, maar ook aan de Samaritanen. En hij is ook gegeven aan de heidenen. En zo zien we dat de functie van wonderen en tekenen is in het boek Handelingen om te laten zien dat al die volken erbij horen. En die functie hebben we vandaag de dag niet meer nodig. Dat was een zeer controversiële openbaring in de eerste eeuw. Maar vandaag de dag is het niet meer functioneel om door middel van tekenen te bewijzen dat ook de Nederlanders het evangelie mogen ontvangen. Nee, dat is bekrachtigd, dat is bevestigd door de tekenen in de eerste eeuw die we lezen in het boek Handelingen. Maar dit soort tekenen, om te laten zien dat Jood en Griek, dat Jood en niet-Jood, samen in één lichaam worden gevoegd door het evangelie van Jezus Christus, die openbaring hebben we vandaag de dag niet meer nodig op dezelfde manier. En daarom kun je ook wanneer je het langere einde van het Marcus evangelie, vers 9 tot 20, ziet als belangrijk, als gezaghebbend, misschien zelfs als onderdeel van de schrift, ook dan kun je constateren dat de functie van wonderen en tekenen niet op zichzelf staat. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.